En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Als u gelooft dat Jezus is de Christus, dat wil zeggen degene die beschreven wordt en aangekondigd wordt in het Oude Testament, wel, dan bent u een kind van God. Dan bent u uit God geboren. Dat is wat 1 Johannes 5, vers 1 zegt. Maar dat staat hier natuurlijk niet voor de eerste keer. Het is gewoon zo dat Johannes weer de draad opneemt bij zijn hoofdgedachte. Namelijk dat God en Jezus Christus en wij die geloven met elkaar verbonden zijn, dat wij met elkaar één zijn, dat wij in hoge mate, zo heet dat nou eenmaal, één lichaam zijn en elkander lief hebben. Dat is de gedachte die natuurlijk net zo wijdsprakig uiteengezet wordt in Johannes 17... wat wij noemen het hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus Christus. En ik heb al eens gezegd, die man die die titel bedacht heeft, die moest ze bloemen geven. Want ja, dat is geweldig. Ik vind het nog altijd geweldig. Want ik krijg nog wel eens te horen van, ja, maar de Heer was daar helemaal geen hoge priester. Dat werd hij pas later. Dan zeg ik, gefeliciteerd, heb je goed begrepen. Maar het gebed grijpt nou eenmaal vooruit op wat 3 dagen later, oké, 4 dagen later dan, gerealiseerd zou zijn in de opstanding van Christus. En daar ging het trouwens het hele Johannes-evangelie al over, maar dat is nou niet helemaal ons onderwerp. Maar het onderwerp is natuurlijk wel wie de Heer Jezus Christus is en wie wij in hem geworden zijn. En als wij hem, Jezus, erkennen, niet maar als een goed mens, ook niet maar als iemand die nou eenmaal ooit in Maria verwekt was, en om die reden genoemd wordt binnen de christendom zoon van God. Ja, nee, het gaat erom dat wij geloven dat Jezus is degene die als de gezalfde des Heren in het Oude Testament werd aangekondigd. En het idee dat zoon van God betekent dat hij door God verwekt is in de maagd, namelijk Maria, is natuurlijk ook in orthodoxe kringen omstreden, omdat men dit weliswaar beweert zo rond kerst. Maar in de rest van het jaar, dan heet het gewoon, hij was altijd van eeuwigheid de zoon. Dat kan je lang volhouden zolang je niet de vraag stelt, wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, daar gaat het dus over. Wat dat betekent, dat hij de zoon van God is. Hij is namelijk degene die de wereld heeft overwonnen. Hij is degene die uit de dood is opgestaan en bij die gelegenheid gesteld werd tot Here en tot Christus, zei Petrus. Toen was het Pinksteren. Daar hebben we alle feesten al gehad. Nou goed, op de Pinksterdag in Handelingen 2. En Petrus zegt dat is hij geworden in zijn opstanding met Pasen dus. Toch? Ja. En toen hij stierf voor u en mijn zonde en die der gehele wereld, stierf hij als de zoon des mensen. Zegt de Bijbel. Want als zoon des mensen, als zoon van Adam namelijk, want dat is de oorspronkelijke uitdrukking. Als zoon van Adam was hij de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Stond hij aan het hoofd van heel de mensheid als hoofd van de familie, om zo te zeggen. En in die positie heeft hij gebruik gemaakt van zijn recht tot lossing. En daarom stierf hij. Daarom werd hij voor ons tot zonde gemaakt, enzovoorts. En kwam in gelijkheid de zondige vlees, opdat hij in die positie inderdaad u en mijn zonden zou wegdragen aan het hout. En dat was het dan. En als hij niet is opgestaan, dan hebben wij niks. Hij ook niet trouwens. Dan zijn wij nog in onze zonden, hij dus ook, want hij droeg de onze. Maar dat wij dan nog in onze zonde zijn, dat kan ik rustig zeggen, want het staat letterlijk in 1 Korinthe 15. De prediking is namelijk dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. En bij die gelegenheid, maar dat heb ik je al uitgelegd, waarschijnlijk al 2 keer, namelijk naar aanleiding van 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4. Bij die gelegenheid kwam Jezus Christus in het vlees, want dat is de betekenis van de uitdrukking in het vlees komen. De betekenis is dat daarmee dat wat voorheen slechts vastlag in het woord van God en dus beloofd was, gestalte heeft gekregen. Hetgeen een mooi synoniem is voor in het vlees gekomen. Het heeft gestalte gekregen. Het woord heeft gestalte gekregen, is namelijk vervuld geworden, is gematerialiseerd, is gekristalliseerd, geïmplementeerd. En wat voor uitdrukkingen er nog wel meer zijn. Toen daar verscheen degene die in het Oude Testament, in Gods beloften, beloofd was. En sindsdien beantwoordt Jezus van Nazareth aan de profielschets van de Messias, zoals we die in het Oude Testament vinden. Daar werd hij tot erfgenaam, tot bouwer, dat zijn 2 vertalingen van 1 en hetzelfde woord, tot erfgenaam, tot bouwer, tot zoon, dat is de 3e vertaling van hetzelfde woord, gesteld, officieel. Dat is hoe de Bijbel dat leert, ik zeg dat met grote stelligheid. Niet voorzichtig van, nou ja, dat denk ik. Nee, dat is stellig hoe de Bijbel het zelf zwart op wit zegt. Dat het niet algemeen bekend is, is mijn schuld niet. Maar ik neem aan dat u dat wel gemerkt hebt, dat het mijn schuld niet is. Want ik maak van elke gelegenheid gebruik om dat dan toch maar te vertellen. Hoeveel last ik er ook mee krijg. Zo is het nou helemaal. Dit is wat de Bijbel zegt. God heeft hem uitermate verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En met de woorden: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was dus letterlijk geciteerd dit keer uit Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5 en Handelingen 13. Het vers weet ik niet, maar de linkerbladzijde, de linkse kolom, zo halverwege de bladzijde. Ik bedoel, waar wil je het hebben? Romeinen 1 vers 4 mag ook. En anders gewoon toch weer Handelingen 2, de woorden van Petrus. En dan de commentaren in de brieven. God heeft hem uitermate verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand. En heeft hem gemaakt tot hoofd. Dat betekent eerste. En eerste betekent hoofd. En tot eersteling van een nieuwe schepping. En tot eerstgeborene aller creaturen. Dat heet nou eenmaal zoonstelling. En dat is een belangwekkend begrip. Omdat dat woord ook in hoge mate in de Bijbel van toepassing gebracht wordt op u en mij. Wij als kinderen Gods zijn, sinds wij kinderen Gods zijn, gepredestineerd, tevoren verordineerd. Efeze 1 vers 5 denk ik. Tot zoonstelling. Tot aanstelling tot zonen. Dat het in je Bijbelvertaling luidt aanneming tot kinderen. Nogmaals, dat kan ik ook niet helpen. Maar als u een Grieks woordenboek hebt en u zoekt het gebruikte woord op, dan zult u begrijpen dat het betekent zoonstelling. Want huos is zoon. En thesis, dat kent u, dat is het woord voor een stelling. Dus dat is het, zoonstelling. Alle andere vertalingen zitten er volledig naast. En alle leringen die erop gebaseerd zijn, dus ook. Nou ja, dat is een forse introductie weer vanavond. Dus nou kunnen we verder. En ieder die gelooft, 1 Johannes 5 vers 1, want daar waren we aan toe. 1 Johannes 5 vers 1. En ieder, niet sommigen, niet en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, wedergeboren dus. En een ieder die lief heeft degene die geboren heeft, ieder die God lief heeft dus, want die heeft geboren. En ieder die God lief heeft, die heeft dus ook lief degene die uit hem geboren is. Dit is een misschien wat lastige manier om te zeggen, dat als u God lief hebt, dan hebt u dus mij ook lief. Dat staat hier. Als u God lief hebt die geboren heeft, dan hebt u ook lief degene die door hem, uit hem geboren is. Dat wil zeggen, dan hebben wij elkaar lief. Dat is de vaststelling van een feit. Zie? En het wordt nog een keer gezegd in vers 2. Dan loopt de zin andersom. Maar het is volstrekt dezelfde bewering. Zoals bij Johannes gebruikelijke. Hij zegt, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Dat wil zeggen, hoe weten wij dat? Dat is de vraag, hè? En het antwoord is, nou, hieraan weten wij, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Hoe weten wij, hoe weet u, hoe weet ik, dat u de kinderen Gods lief heeft, dat ik de kinderen Gods lief heb? Hoe weten wij dat? Waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit dat wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Nou staat het dus precies omgekeerd. Eerst staat het, als we God lief hebben, hebben wij elkaar lief. En hebben wij elkaar lief, hoe weten wij dat? Nou, omdat wij God lief hebben. Dat gaat niet zonder elkaar. En dat is wat, het is nou het vijfde hoofdstuk, maar dat is eigenlijk al vier hoofdstukken lang naar voren gebracht, hè? Als wij God lief hebben, hebben wij zijn geboden, zijn woordes lief. En als dat zo is, dan hebben wij dus logischerwijze ook elkaar lief. Dat kan toch ook niet een moeilijke gedachte zijn. Je kan er wel moeilijk over doen bij mensen. Vooral als wij hoogopgeleid zijn. Dat is een moderne term, heb je dat wel eens gemerkt? Vooral als wij hoog... Nou ja. Wij mensen zijn geneigd eenvoudige dingen heel moeilijk te maken. Ik hoor dat bijna dagelijks op radio en televisie. Dan horen die mensen weer praten in zo'n... dat schijnt een show te zijn, een talkshow. Talkshow. Dus dan hoor je die kippen uit de ren door elkaar heen. Een talkshow. En dan, ja. En dan, waar hebben ze het over? Soms gewoonlijk over simpele dingen, heel gemakkelijk. Wat is het probleem in Nederland? Geef eens antwoord. Wat is het probleem in Nederland? Over welke crisis hebben ze het? Waar gaat het over? Wat is het echte probleem? Overbevolking. We hebben te veel koeien in Nederland. Of te veel mensen. Het is gewoon overbevolking. Te veel auto's, mag ook. Te veel windmolens. Wat we maar te veel. Alles is te veel. Want als er niks was van die dingen die ik nou noem, hadden we gewoon de natuur. En dan was er geen probleem. Dan was iedereen blij. Maar dat kan niet, want iedereen is er dan niet. Dus ja, je blijft het probleem. Zodra we mensen zijn, hebben wij problemen. We zitten te dicht op elkaar met te veel vogeltjes, kanarietjes in één kooi. Te veel kippen in een rem. Te veel koeien in één stal. Te veel mensen in een flat. Of in een tent of op een camp. Hij was op een camping gezien voor onze liefde. Wij gaan op een camping zitten. Zo dicht mogelijk op elkaar. Nou ja. Doe maar. Wat is het echte probleem? Daar kun je lang over doen, maar dat is het enige echte probleem. Als u mij vraagt. En als het iets filosofischer moet, zeg ik, nou, het probleem is dat wij God niet meer kennen en daarom geen normen en waarden meer hebben. Die moeten we nu opnieuw zelf uitvinden. En daar kunnen we geen consensus over bereiken. Geen, hoe heet dat, overeenstemming kunnen we daarover bereiken. Dus dan hebben we commissies en praatgroepen. Die kosten allemaal geld. En u weet hoe wij welk probleem dan ook oplossen in Nederland. Wij verhogen de belasting. Dan komt het allemaal goed. Maar de historie, laat ik zo zeggen, de geschiedenis... Nee, laten we zeggen, in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Er blijft dweilen met de kraan open. Het probleem is niet dat de dweil niet goed is. Het probleem is dat de kraan open staat. En zo kom je er nooit af. En dan maar praten en praten. Hoe weten wij of we God lief hebben? Als wij elkander lief hebben en zijn geboden bewaren. Hoe weten wij of we elkaar lief hebben? Als we God lief hebben, en hoe weten we dat? Want we zijn geboden bewaren. Enzovoorts. Dat zit zo aan elkaar vast, dat is één ding. Als u niet van plan bent uw medegelovigen lief te hebben, als u daar bezwaren tegen hebt, dan geeft u te kennen dat u God niet lief hebt en zijn geboden ook niet. En dan kun je discussiëren over of een tekst al of niet dit of dat betekent. Dat gaat allemaal niet werken, daar kom je nooit uit. Als je God niet wil liefhebben en dus God niet wil dienen, ook in de praktijk van je leven, dan komt er van je Bijbelstudie ook niks terecht. Ik meen het echt 100%. De consequenties zitten eraan vast. Je kunt het ene hebben, dan moet je het alle drie hebben. En anders gaat het niet. Omdat het gaat om één en hetzelfde ding. Liefde voor de waarheid namelijk. En dat verbindt ons met elkaar. Kijk, als wij, wat zal ik nou eens noemen, als wij alle, wij behouden bijvoorbeeld allemaal van het fokken van geiten, zal ik maar zeggen. Toch? En wat doen we dan? Dan richten wij een vereniging op en dan komen we eens in de zoveel tijd bij elkaar. En dan bouwen wij een verenigingslokaal of weet je zoiets, een clubhuis enzovoort. Toch? En dan gaan we een blad uitgeven enzovoort, want dan voelen we ons met elkaar verbonden. We zijn allemaal geitenfokverenigers. Allemaal lid van de geitenfokvereniging. Christelijk uiteraard. Ja, we hebben het over ons natuurlijk. Dat is toch vanzelfsprekend. Als je verzamelt postzegels, dan word je toch lid van de vereniging. Van filatelisten. Wat zegt u, zuster? Kinderpostzegels? Ja, pedofilatelisten, dat is het, ja. Maar goed, dit is, die is niet nieuw trouwens. Maar goed, zoiets. Dan zoek je elkaar toch op. Dan hoor je toch bij elkaar. Dan heb je toch jezelfde passie. Of je houdt van oude auto's, dan ga je met elkaar een keer allemaal met je auto rijden in een lange rij. Met die oude auto's over de weg. En dat is toch leuk? Of niet? Nou, wat het maar is. Dan heb je nog mensen die verzamelen alleen die kleine autootjes. Dat weet je, van die modelautootjes. Maar goed, daar kan een ander beter wat over vertellen. Maar je hoort dan toch bij elkaar en zoek je elkaar toch op. Dan wissel je je gedachten, je ervaringen uit enzovoorts. Dat doe je als kinderen gods toch ook. Op dat niveau. Dus dan gaat het toch over Bijbelse zaken en over de Heer. Als het een komt, komt het ander. En dat is waar Johannes van uitgaat. En wat hij hier uitgebreid, van alle kanten bezit. Maar eigenlijk is het niet anders dan Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben. En zijn geboden bewaren. Want dit, vers 3, is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Johannes zegt, dit is de essentie ervan. Wat houdt dat in? Dat we God lief hebben. En ik heb u natuurlijk al eens eerder gezegd dat dat Bijbelse grip liefde dan toch in de eerste plaats betekent dienstbaarheid. Want hoe beleven wij onze gemeenschap, onze eenheid, door elkaar te helpen? Ik zal dan maar niet weer terugkomen op de verenigingen die ik net noemde. Zo voor de vuist weg. Maar dat is wat je daar doet. Elkaar adviezen geven, naar elkaar luisteren. Hoe doe jij dat dan? En hoe heb ik dat? En dan vertel je elkaar. En zo help je elkaar. Dat is wat het is. En wij bewaren dus in de praktijk zijn geboden de liefde Gods. Dat wil zeggen, God liefhebben is God dienen. En God is in de eerste plaats gediend met dat wij ons houden aan zijn woord. Dat is, mag ik aannemen, langzamerhand ook bij u bekende verhaal. Wat God doet, is spreken. Daar is alles mee gezegd. Omdat daar alles in zit. En dat is niet gering. Maar wat God doet is spreken en God is ervan gediend dat wij naar hem luisteren. En wat hij spreekt, dat zijn zijn geboden, dat is wat hij ons aanbiedt namelijk. En wanneer wij dat aanpakken, namelijk naar horen, het in ons hart laten planten, om zo te zeggen, dan dienen wij daarmee God. En dan bewaren we zijn geboden. Dat is de essentie van de liefde Gods. En die geboden, ja, die, dat staat achter in vers 3, die zijn niet zwaar. Want wat hij ons biedt, is de waarheid. Het is namelijk zijn woord. Het is de waarheid, dat woord komt hierna, hè? Alsnog, in het volgende gedeelte. Maar wat hij ons aanbiedt, is de waarheid. Per slot, God heet de waarachtige, de waarheid zelf namelijk. En hij biedt ons de waarheid en die zouden wij dragen. Betrachten is het woord uit Johannes 4. We zouden de waarheid betrachtende, ik zei Johannes, maar ik bedoel Efeze 4. Er staat in Efeze 4. Wij zouden de waarheid betrachtende in alles, alle dingen, alleszins, opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is van het lichaam, namelijk Christus. Dat is Efeze 4, vers 15. Wij zouden de waarheid dragen. Hetgeen ook vermeld wordt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3. Dat is 1 Timotheus 3, vers 15. Waar staat dat wij zouden verkeren in het huis Gods. Wij leven daarin, wij maken daar deel van uit, want het huis Gods, dat is niet een kerkgebouw, maar dat zijn wij. Men zou in het huis Gods verkeren. Het huis Gods, welke is de gemeente van de levende, dat wil zeggen actieve, werkzame, God. Een pilaar, of gewoon pilaar, en vastigheid, want een pilaar is een vastigheid. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Wij dragen de waarheid. En u weet, Jesaja, nou in Jesaja wordt vastgesteld, de waarheid struikelt op de straat, staat er dan. Daar is geen recht, want de waarheid is recht en de leugen is krom. Er is geen recht, er is niemand die recht doet. En dan staat er dat de Heer zelf dat zag en stelde zijn aangezicht tot een keisteen, staat er dan. Want ja, als er dan niemand is, ik denk altijd meteen, hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar, dat was Mozes. Maar Mozes is het type van Christus. Hij zag dat er niemand was. En hij dacht dus, nou, moet ik het zelf maar doen? Nee, Mozes wordt ervan verdacht dat hij het stiekem deed. En toen niemand keek, dan sla ik stiekem de Egyptenaar dood. Ik weet niet wat dat, wie dat bedacht heeft. Die moesten dus al zijn bloemen uit huis weghalen dus. Want de Bijbel zegt dat Mozes het deed in de hoop dat de kinderen Israëls in hem de beloofde verlossen zouden herkennen. Staat in Handelingen 7. Dus zo was dat dan. Dat was niet stiekem. Er was niemand die voor het recht opkwam. En toen zei Mozes, of toen dacht Mozes, dan doe ik het. En later lees je dat in Jesaja over de Heer zelf. Er was niemand anders. En daarom deed hij het zelf. Heb u dat nog? En hij bracht recht voort. Want hoe dan ook, de waarheid, ja, de wereld wordt geregeerd door de leugenaar van den beginne. Door die de tuinslang, ik noem hem zo oneerbiedig mogelijk, de tuinslang. Ze hebben mij verteld dat het de meest voorkomende slang is, althans in Zuid-Afrika. Wat is de meest voorkomende slang hier in Zuid-Afrika? De tuinslang. Ja, precies. Maar de tuinslang kennen wij uit de eerste tuin uit de Bijbel. De eerste slang uit de Bijbel. Dat is de duivel zelf, de diabolos, de leugenaar. Die zegt, God heeft niet gesproken. En als wij zeggen, God heeft wel gesproken, zegt hij, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. moet ik altijd lang over nadenken om een opmerking niet te plaatsen nu. Want ik heb er een in gedachten, maar ik zal het niet doen. Ik ben besloten op Urk, dus ik zal voorzichtig zijn, zal niks zeggen nu. Hè. Maar hij zegt, God heeft wel gesproken, maar dan zal ik je vertellen wat hij ermee bedoeld heeft. En dan zegt hij precies het tegenovergestelde. En daar hebben wij tot vandaag mee te maken. Met dat God wel gesproken heeft, maar hij heeft het zo niet bedoeld. Het is het commentaar wat ik het meest over me heen krijg. Namelijk, ja, het staat wel in de Bijbel, maar dat is zo niet bedoeld. Dat mag je zo niet uitleggen. Wat valt er aan uit te leggen? Opdat een ieder die in hem gelooft, wat valt daar aan uit te leggen? Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan zeg maar, ja, nee, dat is niet een ieder die hem gelooft. Dat is een ieder die in hem gelooft en uitverkoren is. Als een liefde heeft God de wereld gehad, dan zeg maar, nee, is niet de wereld. Het zijn alleen de uitverkorenen. En zo verder. Ik noem maar een eenvoudig voorbeeld. Zie? De zaligmakende genade Gods, zei de man, is verschenen aan alle mensen. Hij las het uit de Statenvertaling. Van achter de kansel. Ja, daar zat ik bij, ja. Hij zei, er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar dat betekent niet dat je het zomaar mag aanpakken. Ja. Dat was de begrafenis van mijn schoonmoeder. Dat kreeg ik dan te horen. En wie dat bedacht heeft, bloemen, die mensen houden alleen maar van zwart. En zwarte bloemen bestaan niet. Zelfs geen zwarte tulp. Nee. Nee, dat staat niet. Dan bestaan er ook blauwe rozen. Die heb ik ook een keer gekregen. Blauwe rozen. Van iemand die heette trouwens zo. Blue heette die. Van zijn achternaam. Hij speelde de blues. Hij was zwart trouwens. Niet de roos, maar de man. Maar dat is geverfd. Nee, dat is het legendarische verhaal van de hetze. Van de zoektocht naar de zwarte tulp. Ja, ik heb het nog nagevraagd aan Alexander Dumas. Maar die moet je maar even opzoeken dan. Over de tulp. Waar we het over hebben is de simpele idee dat de wereld geregeerd wordt door de leugenaar van de beginnen. En de Heer zei tot de Joden, die toch orthodox waren, de Farizeeën, gij zijt van uw vader de duivel. En hij is de vader van de leugen. Dat is ook Johannes. Voor de hand liggend natuurlijk. Johannes 8, meen ik. En wij als gelovigen, wij die het woord der waarheid, het evangelie, onze zaligheid ontvangen hebben, wij worden geacht in onze dagen, ik bedoel in de tijd van onze bedeling. En de dagen zo tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël, de woorden Gods te bewaren, want die zijn ons toebedrouwd. Zijn weggenomen van het Joodse volk, wegens ontrouw. En sindsdien zijn ze aan ons toebedrouwd. In elk geval aan u en mij. Wij als kinderen Gods zijn dragers van de waarheid. Niet maar om het verborgen te houden voor de wereld en stiekem te bewaren in ons hart. Maar inderdaad om het rond te dragen en uit te dragen in de wereld als zodanig. Tot redding der wereld, tot redding van zonden, nee, tot eer van God. Dat in deze wereld door op zichzelf zondige mensen, zoals u en ik, toch die waarheid aanvaard wordt en gehandhaafd wordt. En in principe tegen elke prijs. Dat is niet om blij van te worden, denk ik, dit. Maar ja, het is wel de kerkgeschiedenis, toch? Vooruit maar. Dit is de liefde Gods dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Vergeleken met religie in het algemeen En zeker ook vergeleken in het bijzonder dan met de Mosaïsche, dan wel, als je dat liever hebt, de Joodse wet, zijn die geboden niet zwaar. Ik kijk even of er een verwijzing onder staat. Nou, Matthäus, is dat Matthäus 11? Klopt dat? Dat klopt wel, ja. Dat ligt voor de hand natuurlijk. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus. In Matthäus 11, vers 28. Komt herwaarts, komt hierheen. Komt herwaarts tot mij. En allen die vermoeid, of allen die vermoeid en belast zijn. Bent u ook zo moe? Bent u ook zo belast? En ik zal u rust geven. Of je daar rustig van wordt, als je niks meer te dragen hebt, geen last meer te dragen, dat zou je moeten betwijfelen. Nou ja, ik betwijfel dat. Als je in je leven echt niks meer te dragen hebt, geen last meer, niks. Als je in je leven nergens meer verantwoordelijk voor bent, dan zou ik zeggen, wat doe je hier dan eigenlijk nog? Los het probleem van de overbevolking een beetje op. Verdwijn, u weet wel, verbeter de wereld, kill yourself, enzovoort, dat soort dingen. Wat doe je hier dan nog? Oké, dit is grove taal. Dan doe het iets netter. Hoeveel mensen denkt u dat er bij de psychiater lopen omdat ze geen zin hebben in het leven? Want er is geen zin van het leven. Ze moeten daar iemand die zingeving bedenkt. En wat bedenken ze dan? Dat je anderen moet gaan helpen die ook niet weten wat ze met hun leven aan moeten. Zodat je een afspraak maakt, dat je samen gaat koffie drinken, of postzegels verzamelen, of geitenfokken, of weer samen of zo. Niet dat het zin heeft, maar dan doe je in ieder geval samen iets en dan heb je een soort verantwoordelijkheid voor elkaar. En dat heet dan zingeving van het bestaan. Hè? Ja, misschien is dat op zeker niveau correct. Ik weet het niet. Ik zou zeggen, als je niks anders te doen hebt dan postzegels verzamelen en geiten fokken, dan kun je er net zo goed mee ophouden. Want wat voor zin heeft dat dan? Dan ben je met erg weinig tevreden. Dan feliciteer ik u. Dan ben je met heel... Ja, dan maakt het leven een stuk eenvoudiger. Maar er zijn er zat die zeggen, wat doe ik hier eigenlijk nog? De kinderen heb ik grootgebracht, die zijn het huis uit. Dat is de nette variant. Die kunnen zeggen, de kinderen willen niks meer van me weten. Die zijn met ruzie vertrokken, hebben de deur achter zich dichtgeslagen. Ik heb er nooit meer wat van vernomen. Ik weet er niet eens of ze leven, waar ze zijn. Die zijn er ook. En ik word oud en de dagen zat. En ik heb niemand en ik heb helemaal geen familie. En ik ben te oud om nog ergens een baantje te krijgen. Ik solliciteer me suf, maar je krijgt toch niks. En wat doe ik hier eigenlijk nog? Dan roepen wij, ach, begin Prediker eens te lezen. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en kwelling des geestes. En najagen van wind, vind ik ook leuk hoor, zo'n vertaling. Er zijn er nog een paar, maar die ben ik alweer vergeten. Ook van die onzinnige vertalingen. Wat doet het er toe hoe het er staat? Dus, het is toch duidelijk wat daar staat? Het leven heeft geen zin. Alleen als je jong bent, heb je nog zin, want dan moet je je nog zo nodig voortplanten. Men zegt, je moet je genen doorgeven. Dat zal dan wel. Heb je er ook zo last van dat je je genen wil doorgeven? Iemand heeft dat bedacht. Het zijn de hormonen, heeft men mij verzekerd. En die geven dan zin aan het bestaan. En als je dat volbracht hebt, met dank aan Freud en nog zo andere lui... En Adler en wie het maar waren, dan heb je dat gedaan. En wat moet je dan nog de rest van je leven? Zorgen dat je je AOW haalt. En dan? Kortom, dat is geen blijde boodschap dat je niks hoeft. Voor sommigen wel. Je hebt mensen die zijn van nature wat losbandig ingesteld. Anarchistisch, kunnen geen gezag verdragen. Die lopen er heel wat van rond, hoor. Enzovoort. En die vinden dat fijn dat ze niks te doen hebben. En daar genieten ze van. Dat ze niks hoeven. Dat is genieten. Dat komt van het woord niet, denk ik altijd. Niets. Helemaal niks. En dat vinden ze fijn. Ik moet er niet aan denken. Ik ben blij dat de Heer onze handen vult. Hij zegt, hier heb je wat. Hier heb je een pond. Wat het maar is. Nou ja, wat het maar is. Je weet wat het is toch, dat pond. Uit Lucas 19, die gelijkenis. Ik zal hem meteen vertalen. De Heer zei, ik ga een poosje weg. Nou ja, flinke tijd om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren of zoiets. En intussen heb ik hier een pond, iedereen een pond. Doet handeling tot ik kom. En dan weet ik dat er zijn die dat onderschrijven en zeggen. En sindsdien zit ik te wachten op hoe de Heer het gaat leiden. En dan zeg ik altijd, ja, de Heer leidt niks. Want als je niet beweegt, valt er ook niks te leiden. Toch? Je kan wel aan het stuur draaien, maar als het ding stilstaat, gebeurt er toch niks. Dus je doet handeling totdat ik kom aan het werk. Is het allemaal evangelisch wat ik nu zeg? Gelooft wel, hè? Of toch niet? Nou ja, gaan we wat doen. En zo vult de Heer dan je leven. En onderweg krijgen we de boodschap mee, die hangen we dan aan de muur. Die van zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Je moet vooral onthouden waar dat staat. Aan het eind van 1 Korinthe 15, dat is het laatste vers. En heel 1 Korinthe 15 gaat over de opstanding in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder. En dus over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En helemaal aan het eind staat dan, zo dan, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Niet ijdel. U weet nog, ijdelheid der ijdelheid, dat is al ijdelheid. Het eindigt met als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. Wij hebben dus wel degelijk een last te dragen. En het woord last is wel degelijk, heeft wel degelijk de betekenis van een opdracht. Hè? Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat je ergens verantwoordelijk voor bent. Maar je kunt op last van iemand of iets, kun je iets te doen krijgen. In militaire dienst kregen wij dat. Hè? Op last van de generaal of niet. Maar was een korporaal, in ieder geval iets hoogs. En dan moest je, weet u wel. Dan kreeg je een last mee. En van de profeten lees je het ook. De last van, enzovoorts. Of een last over. De verantwoordelijkheid namelijk ergens voor. En dat is wat de Heer ons geeft. En dat, daarom staat er ook, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Toen heeft iemand uitgevonden, goed, ik zal zijn naam niet noemen deze keer, maar hij heette John. Ze heette bijna altijd John, hè, dat weet u. Of Jan, of Jean. Nou goed. Maar toen heeft iemand uitgevonden, een ethicus. Daar hebben we er veel van in het christendom. Die heeft uitgevonden dat de last waaronder een mens zou gebukt gaan, dat is dan de last van de schuld over zijn zonden. We gaan gebukt onder onze zondenlast. Je kunt het vast nog wel ergens in een of ander lied terugvinden. Over de zondenlast. Maar ik moet u zeggen dat maar weinig mensen gebukt gaan onder de last van hun zonden. En om die reden is het gebruikelijk om bij het evangeliseren de mens eerst een schuldenlast aan te praten. Als ze die nog niet hadden, wordt het dan aangepraat. In sommige kringen moet dat via de wet. Want hoe weet je ook alweer dat je ellendig bent? Kennen jullie die niet? Oké. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods staat er dan. Dat is correct. Dat is wat de wet Gods doet. Die leert ons de zonde, niet de zonden. Och, misschien ook, maar dat staat er niet. Die leert ons de zonde kennen. Dat wij zondaren zijn van nature. Maar dan ga je nog niet gebukt onder de last van je zonden. Dat is nog een ander ding. Maar je hoeft echt niet eerst gebukt te gaan onder de last van je zonden. Je schuldenlast. Om bij de Heer te komen, om vergeving te ontvangen of wat dan ook. Dat staat nergens in de Bijbel. En ik moet u zeggen, daar gaat het hier ook niet over. Het is niet de last van je zonden. Het is de last van de wet, van de religie. De wet die zegt, je moet dit en je moet dat en je moet niet zus en je moet niet zo. En een Jood, een beetje orthodoxe Jood, moet zich elke dag afvragen. Nou, dat hoeft hij niet, want het is allemaal gewoonte geworden. En dwangneurose is het geworden. Maar hij moet zich elke ochtend eerst afvragen, met welk been moet ik ook alweer eerst uit het bed stappen? En aan welke kant? Want stel je voor dat je met je verkeerde been uit bed gestapt bent. U denkt dat ik het verzin? Nee, dat verzin ik. Dat is echt zo. Dat is wat wet doet. Dan vraag je bij alles af, doe ik het wel goed? U weet wel. En niet alleen als je iemand een hand geeft en dan niet met de linker, maar de rechterhand, want anders is het verkeerde handje enzovoort. Het gaat veel verder, het gaat over alle terreinen van het leven. Bij het absurde af. Want wees nou eens eerlijk, het is toch absurd dat je als mens twee verschillende keukens moet hebben, omdat de ene bestemd is, die is bestemd voor de zuivelproducten, en de andere is bestemd voor de vleesproducten. En waarom moet dat? Omdat er staat in de Bijbel, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Nou koken wij nooit wat in melk, en we koken zeker geen geitenbokjes. Laat staan dat het is in de melk van zijn moeder, want die moeder willen wij niks mee te maken hebben. We koken het geitenbokje, nou ja, enzovoort. Of dacht u dat? Nee, dat is serieus. U lacht maar. Dit is toch bloedserieus, dit. Alleen die tekst, die regel, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder, heeft ertoe geleid dat een Jood, een orthodoxe Jood, twee keukens heeft enzovoort. En als hij het bord waarop hij een boterham met roomboter gehad heeft, in de verkeerde vaatwasser gooit, die voor het vlees bestemd was, zal ik maar zeggen, dan moet hij die vaatwassen verkopen voor een zacht prijsje. En dat heeft onze gids in Israël ons enige malen uitgelegd. Van ja, ik heb een vaatwassen. Die was niet orthodox. Die zegt, ik heb pas nog een vaatwassen gekocht voor heel weinig geld. Want ja, dan was het verkeerde bord ingegaan en dan was hij onrein geworden. Was hij niet meer kosher. En ja, dan moeten die mensen nieuwe vaatwassen kopen enzovoort. En of dit bespottelijk is, ja, dat is het ook. Leg het dan af, die last. Dat is niet je zondenlast, dat is de last van de wet. Die je verplicht bij wijze van spreken, ik zal even een switch maken. Die je bij wijze van spreken verplicht om 5 keer per dag op je knieën te gaan liggen. Nou, op je platte gezicht te gaan liggen. Met je neus op de grond om te bidden in de richting van Mekka. Helpt dat ergens voor? Nee. Word je daardoor zalig? Nee, alleen als Allah het wil. Hetgeen niet uitsluitend, als je het niet doet, dat je dan nog zalig kan worden als Allah het wil. Dat wil zeggen, het maakt geen bal uit. Heb je dat nog? Maar men doet het, er zijn verplichtingen. Word je er ook moe van, nu ook, terwijl ik het zo vertel? Nou, de Heer zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Van de wet uiteraard, van de religie. En ik zal u rust geven, daarvan, dan ben je daar af. Dan hoef je dat niet meer af te vragen, hoef je niet meer steeds te vragen, moet ik met dit been uit bed en aan welke kant? En wat heeft er op dit bord gezeten? Dan moet ik het in die vaatwasser of in die vaatwasser doen, enzovoorts. De Heer zegt, geef je wat anders. Geef de verantwoordelijkheid voor mijn woord. mijn geboden. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dienstbaar dus, ondergeschikt, dienstwillig. Want geloof is per definitie nederigheid. En hoewel religie lijkt te zijn nederigheid, omdat men zich onder een juk laat plaatsen en verplichtingen laat opleggen, moet ik u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven religie juist leidt tot hoogmoedigheid, omdat de mens alleen deze dingen gaat doen en eraan begint en zich daaronder laat brengen met het idee van dat ga ik kunnen. Dat kan ik. Dat is de hoogmoed van degene die onder wet, onder religie, in het algemeen leven. En hoe ik dat zomaar kan zeggen? Nou ja, als het alleen maar filosofie was, zou ik het niet zeggen. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Dat volk levend onder die wet was een hardnekkig volk. Een hardnekkig en tegensprekend volk. Ze wisten het beter. Ze hadden God niet nodig. Ze hadden geen genade nodig. Ze zouden het zelf wel redden. En ik ken ze ook tot vandaag. Die geen genade hoeven. Die zeggen, nou, kom wel goed. Ik doe goed mijn best. En God is een God van liefde. Dat is een populaire prediking. God is liefde. Zie? Ze denken, dat komt goed. Ik moet u zeggen, God is een rechtvaardig God. En hoe goed u ook uw best doet, uw best is voor God niet goed genoeg. Daar zijn ook normen voor. God rekent geloof tot gerechtigheid. En geloof is vertrouwen op het medegedeelde. En daarmee op wat God ons meedeelt dus. Namelijk omtrent zijn rechtvaardigheid, hoe die gestalte heeft gekregen in het werkende persoon van Jezus, die gesteld is tot Here en tot Christus. En wij als gelovigen, ze hebben rust ontvangen van die religie, we zijn ervan verlost. We lezen de Galatenbrief, we lezen de Hebreeënbrief. Het wordt uitgebreid en van alle kanten belicht, precies dezezelfde waarheid. Betekent het dat we voor niks hier in dit leven zijn? Nee, het betekent dat wij een zachte last, een zacht juk dragen en een lichte last. Dat is de verantwoordelijkheid voor de waarheid, voor de geboden Gods die ons zijn toebedrouwd. En hoe moeilijk kan het zijn? Als wij God lief hebben, dan hebben wij zijn geboden, zijn woord, uiteraard lief. En bewaren wij die. En dit is de strekking van 1 Johannes 5 vers 3, waar wij even waren. Zijn geboden zijn niet zwaar. De uitdrukking zelf, zijn geboden zijn niet zwaar. Ik kijk even of het erbij staat. Nee, de uitdrukking zelf, die komt eigenlijk uit Deuteronomium 30. En daar blader ik dus even naartoe. Deuteronomium. Het komt namelijk uit Deuteronomium 30, waar staat in vers 11. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebiede, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Het is niet moeilijk om dat gebod te houden, zegt Mozes in zijn afscheidsrede, want dat is het feitelijke, dat is heel Deuteronomium, een afscheidsrede van Mozes. En hij heeft het over wat in vers 10 heet, de stemmen des Heren uw Gods. Wanneer gij der stemmen des Heer uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen die in dit wetboek geschreven zijn. Wanneer gij zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebieden, dat is van u niet verborgen en dat is niet verre. Dat betekent zoveel als dit is, het is niet moeilijk. Het is niet een strijd, om zo te zeggen. Je hoeft er niet voor de hemel te bestormen, staat er in vers 12. Het is ook niet aan de andere kant van de zee, dat is vers 13. De idee is niet de overkant, maar de idee is de onderkant van de zee. De hemel is namelijk boven en de zee, dat is beneden. Je hoeft niet diep af te dalen, je hoeft niet hoog op te klimmen. Want het gaat om vers 14. Want dit woord, het heette eerst gebod en inzettingen en nu heet het woord. Dat zijn drie van de synoniemen. Maar u hebt het rijtje alles gemaakt, hè? Want ik heb u alles gevraagd om als huiswerk alle synoniemen op te schrijven uit Psalm 119. Uw woorden, uw inzettingen, uw getuigenissen, uw gedachten, wat het maar is. Dit woord is zeer nabij u. Het is namelijk in uw mond en in uw hart om dat te doen. Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede. En de dood en het kwade. Het is een kwestie van kiezen, namelijk. En kiezen, dat is voor of tegen het woord van God. Dat is dus geloven of niet geloven. En geloof is gewoon een keuze. Maar deze woorden via Mozes, over dat het toch niet al te moeilijk is om te beantwoorden aan Gods eisen, om zo te zeggen, die worden later in Romeinen hoofdstuk 10 aangehaald. Uitgebreid zelfs. En die zoek ik dus nu even op. Waar Paulus eerst zegt dat de Joden, degenen die onder de wet leefden, tot de rechtvaardigheid en daarmee tot zaligheid niet gekomen zijn. Dat staat in vers 31 van hoofdstuk 9 is dat nog. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Ze leefden onder de wet, maar dat heeft niet geleid tot het gestelde doel. Waarom? Vraagteken, vers 32. Omdat zij zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Zij zochten namelijk door de wet of uit de wet en op grond van de wet gerechtvaardigd te worden. En dat kan niet, om de eenvoudige reden dat de mens van nature niet kan beantwoorden aan Gods wet. Dat wil zeggen aan Gods normen en waarden, wet op eisen, hoe je dat maar zeggen moet. De mens is een zondaar en is onderworpen aan het beginsel dat alles wat mis kan gaan ook daadwerkelijk mis zal gaan, enzovoorts. De mens is tot geen verbetering in staat. Door de wet is kennis der zonde, zegt de catechismus dus ook, waaruit kent ge uw ellende. Maar het is gewoon ook Romeinen waar het staat. Hè? Door de wet is kennis der zonde. Je wordt er niet zalig van. Het heeft geen enkele zin. En mocht je denken dat als je één keer wedergeboren bent, dat je dan uit dankbaarheid, heet dat officieel, de wet moet gaan houden, moet ik je zeggen, dan werkt het nog steeds net zo. Die wet confronteert je met je eigen tekortkomingen, hetgeen niet de bedoeling was, want door de wet ga je dan je eigen zonde gedenken, terwijl de Heer gezegd had, ik zal uw zonde geen zins meer gedenken. Weet je wat ik nou denk? Dan ben ik weer in 1 Johannes 1. We komen nooit door die brief heen zo, hè? Toch? Maar het is hoogst essentieel. En hoe weinigen zijn er die dit leren verstaan, leren hieruit te leven. God gedenkt onze zonden niet meer. Wij zouden het ook niet moeten doen. En daarom zijn wij niet onder de wet, maar onder de genade. Dat was Romeinen 6. Maar nu terug naar Romeinen 9. Waarom zijn ze tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen? Vers 32. Omdat zij zochten niet uit geloof, maar uit de werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Onder verwijzing natuurlijk naar Jesaja 8, vers 14. En natuurlijk Jesaja 28 en Psalm 118. Het zijn altijd drie schriftgedeelten tegelijk die geciteerd worden. Als het gaat over de steen des aanstoots. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar de... Er staat hier in 10 vers 4, het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid in ieder die gelooft. De komst van Christus, dat betekent de opstanding van Jezus uit de dood, waarbij hij tot Christus gesteld werd, maakt een eind niet alleen aan de wet, aan de heerschappij van de wet, maar tegelijk was het het begin van het nieuwe verbond. Dat vast ligt in de eersteling, borg, middelaar, hogepriester van dat nieuwe verbond, die als zodanig aangesteld is in zijn opstanding. Dat is de Hebreeënbrief die dat uiteenzet. Het einde der wet, impliciet het einde van de heerschappij van de wet, is Christus. Tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Aansluitend bij, zij zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. 9 vers 32. Maar Christus, gekomen zijnde, in het vlees gekomen zijnde. Christus, Jezus opgestaan zijnde, is het einde der wet. Tot rechtvaardigheid, hoe moet het dan verder, is dan de gedachte, de wet is beëindigd, hoe dan verder? Nou ja, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft en de rechtvaardige zal uit het geloof leven, weet u nog? Nou ja, dat was al Romeinen 4 waar dat stond, aangehaald uit het Oude Testament. En dan volgt vers 5, maar Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door deze dingen, door dezelfde, leven. Dat wijst terug, staat erbij hen naar Leviticus 18. De mens die deze dingen doet. Het punt is, de mens kan dat niet. Dus dan heb je er ook niks aan. Het is onmogelijk. Zie? En de hoogmoed van de mens maakt hem ontvankelijk voor de uitdaging. Zegt, nou kan dat niet. We gaan het proberen. En men stelt er een eer in om het maar te blijven proberen, hardnekkig. En vooral volhouden moet je dan enzovoorts. En met overgave en je beperken en alles. En we gaan het proberen. Het moet een keer lukken. Echt niet. Het is trouwens een populaire gedachte in onze dagen tegenwoordig van, je moet vooral denken, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Dat zeggen ze dan tegen, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Maar het is niet waar. Je kunt het niet. Kan die voetbaltrainer wel zeggen, je kunt het, maar Frankrijk is niet te verslaan. Hè, dat weet je al na 2 minuten. Toch? Heb je de rest ook nog gezien? Ik ook. Ja, nou ja, doe maar. Je kunt het. Nee, je kunt het niet. En wat bij mensen onmogelijk was, was mogelijk bij God. Namelijk de zonde veroordelen in het vlees, maar niet door de wet. Dit is Romeinen 8 vers 2 of 3 of zo. Niet door de wet, maar God zond zijn zoon. In gelijkheid der zondige vleesjes enzovoorts. En die heeft de wet veroordeeld in het vlees. En daarop berust onze zaligheid. En onze overwinning, het was Romeinen 8, onze overwinning op al die tekortkomingen van deze oude schepping. Maar dat is eigenlijk het volgende vers in 1 Johannes 5, maar daar ben ik nou nog niet. Hè? Wie is het, wat is het dat de wereld overwint ook alweer? Ons geloof, ja. Daar gaat het nu over. Daar komt hij, hoor. Vers 6 van Romeinen 10. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, dat zochten de Joden niet, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of zeg niet in uw hart, vers 7, wie zal in de afgrond nederdalen. Dat is Paulus' interpretatie van gene zijde der zee. Want de zee is de afgrond en de afgrond is de zee. En de overkant, de andere kant van de afgrond, kan natuurlijk de overzijde zijn, maar het kan ook zijn helemaal beneden, de afgrond, tegenover de hemel. Wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij, dat wil zeggen de rechtvaardigheid die uit het geloof is, wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, in de betekenis van dit is het woord dat je zou geloven. Het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Heb je dat? En dit is de interpretatie van Paulus van Deuteronomium 30 dat ik u zojuist voorhield. Dat is wat God van de mens verwacht en ook verwachten mag. Want dat de mens zich niet kan houden aan al die voorschriften en regels die idealiter zouden uitgevoerd worden, ja, dat is een duidelijke zaak. Maar God verwacht dat ook niet. God verwacht dat wij geloven in wat hij geopenbaard heeft over zijn werk. Dat hij zou doen via de Heer Jezus, de Messias namelijk. De Galatenbrief legt het uit en zegt, ja, die wet, dat is wel aardig. Die wet is, ja, de kinderen hebben een wet nodig. En wij, ja, wij waren onder de wet in bewaring gesteld. Dat heet een bewaarschool of een huis van bewaring. Galaten 3, wij waren onder de wet in bewaring gesteld van onder voogden en verzorgers, pedagogen. Ja, de kinderen die onderwezen worden, hè? Pedagogie. Nou goed, tot de tijd van de vader tevoren geordineerd. Maar, zegt Paulus, die wet kwam pas 450 jaar na de belofte aan Abraham. En die kwam wel, maar die doet niks af aan wat God, nou eigenlijk al via Adam en Noach en vervolgens Abraham, beloofd had. Omtrent een zaad dat komen zou, dat de slang de kop zou vermorzelen en dat soort dingen meer. En natuurlijk de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en zo verder. En hij zegt, de wet die na 430 jaar kwam, doet de beloftenis aan Abraham niet en niet. En wat God beloofd heeft, komt niet voort uit de wet, maar het komt voort uit de belofte aan Abraham. En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hij had de wet niet nodig, ook niet om te komen tot kennis van zijn ellende, dan wel zijn zonde of iets dergelijks. Hij had de belofte Gods en Abraham geloofde God enzovoorts. Heb je dat nog? Zo moeilijk is het niet. Alleen, men vindt het geen uitdaging. De mensen zeggen, wat moet ik doen om zalig te worden? Het antwoord is, daar kun je niks voor doen. Maar het hoeft ook niet. Wat gedaan moest worden, is gedaan. Nou, weg is dan de uitdaging. Dat zei iemand tegen Billy Graham in de tijd. Ik geloof dat het een jeugdvriend van hem was. En ik kwam hem later weer eens tegen. We zeggen, ja, maar tegen Billy Graham, ja, maar wat jij predikt, dat is geen intellectuele uitdaging. Want iemand is zelf iets willen, die man had zelf iets willen bedenken. Enzovoort. En dat hoef je niet, want wat je weten moet, staat allemaal in de Bijbel. en voor je een intellectuele uitdaging. God heeft ons het verstand gegeven. Niet omdat wij de waarachtige zouden uitvinden. Want die kan, een mens kan het niet uitvinden. Een wijze kan het niet uitvinden. Het staat zwart op wit, wat ik nu zeg ook. Het staat zwart op wit in de Bijbel. Hè? Maar God heeft ons het verstand gegeven omdat wij de waarachtige zouden kennen. Dat verstand gebruiken wij om de Bijbel te lezen. Nou ja, te lezen. Begrijpend te lezen. Precies. Te vatten, te bevatten dan. U weet, lezen is verzamelen. En dat is beter dan postzegels verzamelen. Lezen is... Het is nee, je kunt ook aardbeien... je kunt ook aren lezen. En je kunt ook postzegels lezen. En je kunt hout lezen. Maar je kan beter de Bijbel lezen. En dat betekent... Nog steeds hetzelfde. Het betekent in alle omstandigheden verzamelen. Iets tot je nemen. Dat woord van God. Zie? Zo eindigt toch de eerste Johannesbrief. Ongeveer het laatste. Daar zijn we nog even niet. Maar dat is het laatste vers zowat van de eerste Johannesbrief. God heeft ons het verstand gegeven. Opdat wij de waarachtige zouden kennen. Maar dat is niet in strijd met de voorgaande vijf hoofdstukken. Het is volstrekt in overeenstemming daarmee. Namelijk... Wij bewaren zijn geboden, zijn woorden. En wij zouden op dat woord verstandelijk acht geven, is het idee. Maar hoe dan ook, zijn geboden zijn niet zwaar. Want daar waren wij in 1 Johannes 5 vers 3. Het is niet zwaar. Het is ook niet moeilijk om te geloven... Ook zo'n thema... Nee, het is niet moeilijk te geloven. Dat kan ik bewijzen. Want alle kindertjes, die hele kleine kindertjes... die vanaf hun geboorte geloven ze. Ze hebben niet de minste reservering tegen wat hen voorgehouden wordt... Integendeel, het is precies wat ze doen. Daar zijn ze op gericht om tot zich te nemen. Dit zijn net sponsen, die kleintjes. En ik heb het niet alleen over het voedsel dat ze krijgen. Wel, dat ook. Dat kan niet genoeg wezen. Naast genoeg is, komt het eruit. Maar daarna gaan ze meteen weer verder met tot zich te nemen. Want ze moeten wat worden, ze moeten groeien enzovoort. En ze horen elk woord wat je zegt zodanig. Dat je niet begrijpt hoe het in vredesnaam mogelijk is... dat die kleine hummels je kunnen verstaan en begrijpen... wat je zegt met je moeilijke zinnen. Maar ze weten het precies, enzovoort. En ze geloven alles wat je zegt. Dus ouders hebben daar van jongs af aan misbruik van gemaakt... door hun kinderen van alles wijs te maken. Bijvoorbeeld dat waar ze vandaan komen. Ik roep maar wat geks. En over Sinterklaas. Die komt hier ook regelmatig, kun je zo wijs maken. Want er staat op die deur, daar staat stafkamer. Dus ja, dan denk ik, de Sint is hier ook geweest, enzovoort. Je kunt ze van alles wijs maken. En pas na verloop van tijd komen ze erachter... dat ze door hun ouders en, door de, en op school enzovoort... in het ootje genomen zijn... Ja, de meeste uitdrukkingen hiervoor zijn veel zwaarder. En daarna komen we erachter dat wij ook door andere mensen in het ootje genomen worden. Ik tenminste wel. En ik weet nog bij bepaalde gelegenheden wat een grote schok dat was. Ik ga geen voorbeelden noemen, want hoe verleidelijk dat ook is... Maar hoe hypocriet een mens kan zijn enzovoort. En tot vandaag denk ik meer dan ooit dat wij voor de belazerd worden. Met een goede Haagse uitdrukking. Dat heb ik geleerd van iemand uit Pijnakker. Wim Sonneveld. Nou ja, doet er niet toe. Maar we worden nog elke dag belazerd, zal ik maar zeggen. Maar hoe dan ook, dat begint van jongs af aan. Een kind gelooft. Pas later komt dit tot het idee door ervaring wijs worden. Dat je niet alles moet geloven wat je hoort of wat je verteld wordt. Maar zeg niet dat geloven moeilijk is. Wij hebben het afgeleerd. Wij worden verhinderd. Er komt weer zo'n tuinslang voorbij. Die dan zegt, ja, dat staat wel in de Bijbel. Maar dat is zo niet bedoeld. Wij gaan straks naar de hemel. We hebben een positie daar ontvangen als gemeente van eerstgeborenen. Dan komen ze ons uitleggen. Nee, de hemel, dat moet je verstaan. Dat is abstract. Dat is, moet je onder verstaan de aarde. Maar dan als alles gebeurt volgens onze regels. Dat iedereen gelijk is. En dat we allemaal hetzelfde salaris hebben. En allemaal niet hoeven te werken. Geen last te dragen hebben. En dat heet dan de hemel op aarde. U kent die uitdrukking wel. En zo worden dit soort dingen weggeredeneerd. En onze God is een verterend vuur. Nee, vuur, daar moet je onder verstaan. Licht en warmte. Daar kun je bijbelteksten bij halen natuurlijk. En verterend, ja, maar dat gaat alleen over de oude dingen die voorbij gaan en niet meer gedacht zullen worden. Want in de hemel hebben we straks helemaal geen herinnering meer aan de ellende die we op aarde hebben doorgemaakt. Dat is nu ook jammer. Dat we niet meer weten hoe we daar terechtgekomen zijn. Maar goed, enzovoort. Maar dat wordt allemaal serieus beweerd enzovoort. Want God is liefde toch, dat weet toch iedereen. Nou ja, een goede leugen moet een kern van waarheid hebben, dat weet u. Dat is dit ook. Als het niet anders is dan dat, is het een volle leugen. Liefde is gemeenschap, je kunt leven in gemeenschap met de Heer. De Heer wil u en mij in zijn gemeenschap hebben, dat is inderdaad zo. Maar als u niet wil, echt niet, dan niet. Maar dan komt u in het verterend vuur terecht. Want dat is het. Uiteindelijke voltooiing van Gods liefde houdt in dat er niets is wat daar geen deel meer van uitmaakt. Dus al wat er geen deel van uitmaakt, wordt weggedaan. Dat heet het eeuwige vuur. En het eeuwige vuur betekent dat wat daarin komt, komt er niet meer uit. Dat is het laatste van alles wat daarin terechtkomt. Heb u dat nog? Nou ja, zijn geboden zijn niet zwaar. En dat is zo omdat wij staan in de vrijheid, omdat alle dingen ons geoorloofd zijn, zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs, nota bene aan de Korintiërs, die er toch al misbruik van maakten. Maar of er nou gebruik of misbruik van gemaakt wordt, maakt niet uit. De waarheid blijft dezelfde. Alle dingen zijn mij geoorloofd, alleen niet alle dingen zijn nuttig. Ja, de nuttige dingen, die zullen we zelf moeten vinden wat dan nuttig is. Want we moeten volwassen worden, dus we moeten zelf uitvinden hoe wij in het leven staan en hoe wij door het leven moeten. Moeten wij van nature ook. Men noemt het de puberteit, wij moeten onszelf ontdekken. Sommigen doen daar een leven lang over, omdat ze er zeer ontevreden mee zijn met wie ze zijn. En blijven verder zoeken of ze misschien iemand anders kunnen worden. Ja, dan kan, moet je tot geloof komen, word je wedergeboren. Krijg je nieuw leven. Dat is het enige alternatief. En sommigen willen altijd iets worden. Dat is ook niet best als je altijd wat worden moet. Dan blijf je dus altijd kind en onvolwassen. Want die lui moeten wat worden. Maar wij moeten onze plaats in te vinden in het leven. Dat moet elk mens, zei ik. En wij als kinderen Gods moeten onze plaats in te vinden. En daarmee vergenoegd zijn binnen de gemeente als zodanig. In dat lichaam van Christus waarin de Heer onze plaats geeft. En dat is onze last. En of het zwaar is, ach, het moet niet te licht zijn, want anders geeft het geen bevrediging. En te zwaar wordt het nooit. Omdat de Heer zegt dat als het te zwaar wordt, dan zal hij de uitkomst geven. Heb je dan? En dat zijn natuurlijk relatieve begrippen. Wat is licht en wat is zwaar? Dat is voor ieder van ons verschillend. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo. De een kan meer dan de ander. En u weet hoe het is. Ik weet niet of u dat nog kent, maar ik heb het wel eens gehoord van mensen die een bepaalde baan niet krijgen, omdat de werkgever vindt dat die baan beneden iemands kunnen is. Dan zeggen ze, ja, maar dat is te makkelijk voor je. En dan kan je wel aannemen en dan kan je het wel doen, maar dan word je toch niet, dan vind je je bevrediging niet in, dus dan loop je snel genoeg weer weg. En dat moet ik niet hebben. Je moet zorgen dat het leven en wat je doet in het leven een uitdaging is. Dat wil zeggen dat je er wat voor doen moet. En daarin vindt een mens in het algemeen, ik geef het u gratis, dus dat zal gecollecteerd worden, maar ik geef het u gratis, daarin moeten mensen bevrediging vinden. Het is de enige manier. Als hij niks te doen heeft of te weinig te doen heeft, dan gaat het wel en zo. Dan krijgt hij allerlei lichamelijke kwalen ook. Misschien ook wel psychische. En als hij te zwaar is, te veel verantwoordelijkheid op zich genomen heeft, omdat iemand zei, je kunt het. Dan krijg je precies hetzelfde. Hoe heet dat tegenwoordig? Heet tegenwoordig een burn-out, geloof ik. Of loop ik nou weer achter? Vroeger was je dan gewoon overspannen. Of is dat, wat het maar was, ook een vloek van onze tijd. En tegenwoordig is het zoals mensen maar een klein beetje moet doen, wordt hij al overspannen. Want hij doet het liefst helemaal niks, denkt hij. En dan wordt hij ook ziek. Zo is het nou eenmaal. Je weet toch wat je met je hond moet doen? Die moet je elke dag uitlaten, moet je een stukje mee rennen. Of ergens los laten lopen of zo, want anders wordt het best ziek. En je paard. Even kijken wie er een paard heeft. Moet je af en toe ook laten lopen enzovoort. Moet in beweging blijven. En een mens, ja, die moet af en toe naar de sportschool. Maar ja, dan moet hij toch een redelijk inkomen hebben om dat te kunnen ophoesten. Maar dat terzijde. Een mens moet wat te doen hebben. Heel simpel. En als het dan lukt, geeft het bevrediging. Vooral als je dan ook nog wint voor Frankrijk. Maar dat wordt wat moeilijk, schijnt het. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt hoe dat zit. Dat is de aardigheid van de sport ook. Hè? Want vraag het maar naar sportmensen. Die sloven zich uit. Jongen. Van de Arbo-wet zouden ze dat voor een baas nooit mogen doen. Maar in de sport wel, dan doen ze dat gewoon. Ze lopen een rondje of een baantje en dan storten ze ter aarde neer. En dan moeten ze gereanimeerd worden. Heb je dat nooit gezien aan het eind van de hardloopwedstrijd? Dan staan ze met die dingen klaar meteen met de zuurstof en met een defibrillator. Heet dat zo? Weet ik veel. Om die mensen weer bij te brengen. Of kijkt u dat niet? Ik kijk er wel eens naar. Ik vind het boeiend om mensen hard te zien werken voor iets wat totaal geen zin heeft. Hoewel het schijnt dat sommigen er goed voor betaald worden. Oké. Geld maakt een heleboel goed, zong Johnny en Rijk in de tijd. Maar vooruit maar weer. Maar begrijpt u waar we het over hebben? Een mens moet wat te doen hebben en wij als gelovigen krijgen wat te doen. Wij krijgen dit woord mee. Hoe moeilijk kan het wezen? Dit is Gods woord, dit is ons eigen, daar leven wij uit, daar voeden wij ons mee. Dat is ook onze intellectuele uitdaging, zal ik dan maar zeggen, voor zover we intellect hebben. Want ja, ik heb daar nooit een hoge pet van op. Maar toen maar. Maar dit is wat ons leven vult. En dat verbindt ons met elkaar, want het geheim van onze praktische gemeenschap is gelegen in onze gemeenschappelijke toewijding aan het werk des Heren. En dat is, nou ja, het grote gewicht eigenlijk van wat de apostel hier ons uiteenzet. Of het zwaar is, ik denk het niet. Waarom niet? Omdat wij er onze blijdschap en vrede in vinden. Onze vergenoeging. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, staat er. Wij vinden onze bevrediging daarin. En het doet ons uitzien naar de toekomst. Dat was sowieso de bedoeling. Het doet ons uitzien namelijk naar de wederkomst van Christus in het algemeen, de opname van de gemeente in het bijzonder, en eigenlijk nog meer in het bijzonder onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Nou, dat is wat ik u toewens. En daar zullen we het voor nu bij laten en de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, hemelse Vader, dat we uit uw woord leren verstaan dat en hoe u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en daarmee hoe u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Dat u ons getrokken hebt uit een wereld die in duisternis is en beheerst wordt door de leugenaar van den beginnen. En hoe u ons geplaatst hebt in het licht, opdat we daarin zouden wandelen in gemeenschap met u en met onze broeders en zusters. We danken u daarom voor het voorrecht als koningen en priesters door het leven te mogen gaan in afwachting, in voorbereiding eigenlijk, tot onze toekomstige positie als wij ook lichamelijk verheerlijkt zullen worden en onze heiland gelijk zullen zijn, zoals uw woord ons zegt. Wij danken u voor dat geweldige perspectief, dat we onder alle omstandigheden ons bewust mogen zijn dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere, maar dat wij in tegendeel juist onderweg zijn naar het leven en de overvloed die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn. Dat we nog steeds dat voorrecht hebben om uw woord te openen zonder dat er iemand tussen zit. En dat we rechtstreeks dat woord dat tot ons komt, tot ons mogen nemen en daarmee ons mogen voeden. Dat woord in onze harten mogen laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En aan het eind van deze bijeenkomst vragen we dan, op grond van al deze woorden, wees u ons nabij op grond van uw beloften. En geeft u ons de kracht en al wat nodig is om trouw te zijn aan u, aan uw woord en die last die u ons gegeven hebt, hoe licht die ook mogen wezen, om uw woord, uw waarheid te betrachten en te dragen dwars doorheen dit leven, te midden van een duistere wereld die u niet kent. Richt u onze ogen op u en op uw heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren, om Christus wil. Amen.